Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heb je goed geslapen?
Ja.
Goddank. Een beetje omdat het de laatste dag is. En dat we dus teruggaan naar onze eigen plek in het leven. En onze eigen stekkie. En dat is altijd een stuk bepaalde traditie. Of we willen of niet. Zou ik iets willen zeggen over die ontmoeting die hier toch altijd plaatsvindt met een eigenlijk totaal andere expressie van religie. Dat is eeuwenlang anders gegroeid in het Oosten. En wij hebben in het Westen, of we willen of niet, een Joods-christelijke traditie. Al zijn we atheïst, al kunnen we er niks mee, wij zijn daardoor gepokt en gemazeld. En dat willen we misschien niet altijd zien. En soms denken we dat we los zijn van ons verleden. Maar dat zijn we nooit op geen enkel gebied. Nooit. En bovendien heeft een traditie heel veel waarde. De Joods-Christelijke, de Katholieke, die mij het meest vertrouwd is. De Russisch-Orthodoxe, met de gezangen. En als u kan, ga een keer naar het klooster in Chevetonje, in België. Bij Dinan. Benedictijnen. Maar de liturgie is Russisch. En het zingen is zeer indrukwekkend. En dat is al een andere liturgie dan wij in het Westen gewend zijn. En dat alleen al heeft 1000 jaar gekost, die Oosterse kerk en de Westerse kerk, om elkaar een beetje te begrijpen. Dat lukt nog altijd niet, dat weet u. Er is nog geen intercommunie. Het gaat moeizaam. Laten we ons niks wijsmaken. Elke ontmoeting. Het is het belangrijkste wat er in het leven is, vind ik, ontmoeting. Op allerlei vlakken. Maar we komen onszelf tegen, en we komen ons verleden tegen, en we komen onze beperktheden tegen, en de muren. En waar we vastzitten, maar we doen tenminste iets. Chevetonje doet iets. Daar proberen mensen die andere expressie van het christendom te beleven. En ik weet van veel monniken, dat is ook iets van tranen hoor, dat is niet makkelijk. En dit wat wij doen is eigenlijk nog veel verder weg. Boeddhisme en christendom. Dat zijn twee aparte stromen. En hoe gaan wij daarmee om? Ik vind het belangrijkste, dat vind ik eigenlijk niet, Toynbee heeft dat een keer gezegd, die historicus, hè, de grootste gebeurtenis van de 21ste eeuw zal zijn dat deze twee stromingen, want het zijn mensen, stromingen die ontmoeten elkaar niet. Mensen die elkaar ontmoeten. En dat daar een vonk over komt. Maar hoe? Niemand die het weet. En we moeten niet naïef zijn. Dus ik probeer daar dit half uur een beetje bij stil te staan. Ook omdat het voor mijzelf belangrijk is. En omdat ik hoop dat wij, die toch elke keer een beetje, het verschuift altijd wel weer, maar dat we bij elkaar komen, dat die ontmoeting levend kan blijven. Maar laat ik beginnen met een paar internationale conferenties waar ik bij was, met Masao Abe. U weet, dat is de man die mij het eerst met Zen in aanraking bracht in 1971, op een heel dood punt van mijn leven. Dat was werkelijk echt helemaal dood. En ik heb het aan hem te danken, want hij werd gewoon uit de hemel geparachuteerd op mijn weg. Ik ben ook maar gaan zoeken. Wat niet mocht, want ik had een beurs voor Moskou. Ik ben doorgereisd naar Tokio in Japan. En via via kom ik daar ineens met hem in aanraking. En later ontmoette ik hem op internationale conferenties. En dat ging altijd over boeddhisme en christendom. En Masao Abe, net als Hisamatsu, hebben zich tientallen jaren verdiept in ook christelijke theologie. Masao Abe is 100% zenman in hart en nieren, maar hij heeft een doctoraat in theologie in Amerika. Hoe is het mogelijk? En Hisamatsu die kende dat op zijn duimpje. Veel beter dan ik. Hij wist allerlei stromingen binnen de theologie, had ik nog nooit van gehoord. Indrukwekkend. En hoe dan ook, op die conferenties ging het daarover. En ik wil iets vertellen van het eind van die conferentie. Er was een slotwoord door een professor in de theologie. En hij bedankte Masao Abe en hij bedankte alle aanwezigen, omdat die hem iets duidelijk gemaakt hadden. Dat uiteindelijk is wakker worden, of wat dan ook, hoe je dat ook moet noemen, dat je eindelijk een glimp krijgt op dat universele, die universele waarheid die daar is en waar we niet zo goed toegang toe hebben, maar eigenlijk ontdekken we, als we dieper daarin gaan, ontdekken we, eigenlijk is het in de grond hetzelfde. In de kern is christendom en boeddhisme is het hetzelfde. Het gaat om dezelfde universele waarheid. En Massou Abbe, ik dank u ontzettend. En Massou Abbe stond op en die zei, nee, sorry, dat is het totaal niet. Juist niet. Hij zei het natuurlijk niet in het Nederlands, hij zei het in het Engels. Het is die opposite, het is tegenovergestelde. En ik heb hem zelden zo fel gezien. En eigenlijk kwam het erop neer dat hij zei, naarmate je je meer verdiept, en dat hoeft niet christelijk te zijn, niet boeddhistisch, dat kan op jouw unieke manier. Hoe is dat nou voor mij bijvoorbeeld geweest? Eigenlijk is dat toch vooral de literatuur. De literatuur en de mensen die ik ontmoette. Lang voordat ik het boeddhisme ontmoette. Atheïstische Russische schrijvers. En gewone mensen. Mijn pleegmoeder bijvoorbeeld. Die helemaal niet die boeken las die ik las. En ook niet in zen zat. Maar die met haar hart het wist. Dus ik kan niet eens zeggen, wat ben ik nou eigenlijk? Maar dat getuigenis van Massou Abbe zal ik nooit vergeten. Hij zegt, de enige uitdaging is dat wij in de ontmoeting, in de stilte, hoe dan ook, en dat is het moeilijkste wat er is, steeds meer ontdekken hoe uniek wij zijn. De boeddhist bestaat niet. Het boeddhisme bestaat niet. Er bestaan mensen. En geen twee boeddhisten zijn hetzelfde. En geen twee christenen zijn hetzelfde. En die diepe uitdaging is juist een breuk met alles wat universeel is. En hij zei er iets bij. En dat raakte mij dubbel. Omdat het de boodschap is van Dostojevski, die ik bij wijze van spreken met de paplepel vanaf de middelbare school ingekregen heb. De legende van de grootinquisiteur. U kent intussen misschien dat verhaal. Want dat laat de diepste bekoring van de mens zien. En bij Dostojevski wordt het opgehangen aan het verhaal van Christus in de woestijn. En u weet, Jezus van Nazareth heeft een maand in de woestijn geleefd. Dat moeten we eens proberen na te doen. Zonder iemand te zien. En de woestijn, dat is niet alleen die zand om hem heen en die distels. Hij vocht er met de wilde dieren, die waren er niet eens. Dat waren alleen maar schorpioenen. Maar dat waren andere wilde dieren. En dat waren bekoringen. En die waren heel serieus te nemen. We denken, ach, hij stond daar boven, bekoringen. Hij wilde ook even weten wat een bekoring is. Zo, kijk, ik heb het nooit meegemaakt, maar ja, er staat er ineens een hele mooie ding voor me. Nee, die heeft echt alle angst en twijfel gehad van mogelijkheden om toch iets universeels te maken. Want dat is wat Dostojevski laat zien in die bekoringen. Waar de mens het diepst behoefte heeft, is aan een universele waarheid en een universele kudde. Ja, en liefst een guru die het je vertelt. Duidelijk. En hij breekt daar radicaal doorheen. Hij wijst dat allemaal af. Juist die universele waarheid, die is er niet. Wat zouden we willen? Die is er niet. En of we dat nou verlichting noemen, Satori, Kensho, ontwaken, realiseren, geloof, dat we eindelijk zien wat al die andere bijzondere mensen die het licht gezien hebben zien, die universele waarheid. Nee, u ziet iets wat nooit iemand anders ziet. En nooit iemand anders zal zien. Zoals in dat verhaal wat ik gisteren vertelde van Orpheus. Ja, weet je, Orpheus die gaat tegen alle taboes in. Tegen alle muren in. Doet hij wat onmogelijk is. En Chestov zegt daar iets bij. Hij brak met alles wat universele waarheid was. Hij schiep een nieuwe waarheid. Dat is een wonderlijke term, hè? Hij schiep een waarheid die er nooit was. In alle tijden niet. In de hemel niet, in de hel niet, nergens. Door af te dalen. Door te blijven bij zijn religie. En iedereen moet maar zien wat dat voor hem of haar is. En daar sprak Massou Abbe over. Met zo'n felheid. En altijd dat achter het behang verdwijnt. Zo diep zit dat in ons. Die bekoringen van Christus, een universele waarheid. En er zijn een paar gidsen, goeroes, leraren. En die zullen je de weg wijzen. Nee. Maar in ontmoeting kan er iets gebeuren. En er kan altijd iets gebeuren. En dat is onvoorstelbaar nieuw. En elk klassiek Zen-verhaal is een getuigenis van mensen die dit ontdekken. Elke keer opnieuw. En eigenlijk is dat ook de diepste kern van het christendom. Ik bedoel, wat Jezus van Nazareth heeft proberen te zeggen, maar wat onmiddellijk stolde, zoals wat Boeddha zei, stolt, het gebeurt altijd, alles stolt, laten we daar ook nuchter in zijn, het worden plaatjes, het wordt een universele waarheid, met een duidelijk pad, enzovoorts. En dat openmaken. Het mooiste wat ik ooit gelezen heb over Jezus van Nazareth, waar ik door mijn opvoeding niet zoveel raad mee wist, want voor mij was het eerder een dreigende figuur in mijn jeugd, dat is wat Sjastov daarover schrijft. Er staat in mijn boekje Kloppen waar geen poort is. Lees het maar eens na. Over die eenzame wegen die eindigen bij een muur. En dat het evangelie zoiets is dat het oproept tot het meest onmogelijke. Dat is dat. En daar komt deze regel in voor. Die bleke Joodse man, Jezus, staat voor Pilatus. En Pilatus zegt, wat is waarheid? Want Jezus zegt iets, dat weet u weet wat hij zegt, hè? Over waarheid. Hij zegt het ook ergens in de bergreden of elders. Hè? Ik ben de waarheid. En wij denken onmiddellijk, ah, eindelijk is er iemand die de waarheid is, dan kan ik erachter aanholen. Ja, en hij heeft het gelukkig in vier evangeliën heeft het laten optekenen. En er is een kerk, dat is de grote inquisiteur, hè, van Dostojevski, die heeft het allemaal keurig op papier. Dus het is duidelijk. Maar de grote inquisiteur begrijpt het. Die zegt, ja, dat is het enige wat mensen aankunnen. Dat is het enige wat ze willen. Een universele waarheid. En een duidelijke kudde en een duidelijke gids. Dat hebben wij gedaan. Maar waar Jezus de mensen toe oproept, dat zegt hij tegen Jezus. Jij was hier, maar kunnen ze niet aan. Zo'n unieke vrijheid. Dat ze tegenover de meest wezenlijke vragen helemaal alleen zijn met hun hart. Dat kan niet. Dat kan de mens niet aan. Hij zoekt onmiddellijk een autoriteit. Hij zoekt onmiddellijk een zekerheid. Ook in de zaal. Overal. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dat is. Dat wij waarheid kunnen scheppen. We moeten het maar even tot ons laten doordringen. Iets wat er nooit was. Waarvan zelfs God zegt, vergeet het maar. Zo is het. Wilt u daar een mooi voorbeeld van hebben, wat voor mij altijd zo ontroerend blijft? Mozes op de berg, hoe heet die? Sinaï, hè? U weet, Mozes is daar op die berg. En dan heeft hij een ontmoeting met God. En mag God niet eens zien, want God kun je niet in het gelaat kijken. Hij moet zich afwenden. Maar het is een pittige discussie tussen die twee. En Mozes is dan op zijn grootst. Want God zegt tegen hem, nou dat volk van jou, dat is een stelletje puin, hè? Daar zal ik mee afrekenen. Maar jij, Mozes, jij doet het goed. En jouw nageslacht, enzovoorts, enzovoorts. Ik zal jou verheerlijken. En dan zegt hij, schaamt u zich niet. En we kunnen een vermoeden hebben wat dat voor hem geweest is, die met zijn hele wezen geworteld was in dat geloof, in die Yahweh, in die God, en die toch zegt nee. Dat moet dus is de stem in hemzelf geweest zijn. Tegen zijn godsbeeld, wat hem heilig was en geliefd en het enige belangrijke, en waar hij toch zegt nee. Want wat hem op hem afkwam uit zijn traditie, was toch een God van wraak. Onherroepelijk was dat zo gestopt. En dan zegt hij, schaamt u zich niet. En weet u wat God zegt? Ja, je hebt gelijk, Mozes. Ik schaam me. Dus u ziet wat u bereikt als u uw eigen waarheid verdedigt. Ook tegen God, hè? Ja, u lacht erom. Maar wie in de Rooms-Katholieke Kerk heeft dat ooit tegen Jezus gezegd, als die weer eens eventjes met zijn donderpreken begint? Van, ga weg van mij in het vuur. Wie heeft ooit tegen Jezus gezegd, schaamt u zich niet? Misschien zou Jezus zeggen, ik ben blij dat je dat zegt. Maar wij likken hem de hielen. Eerlijk is eerlijk. En Mozes deed dat niet. Die deed dat niet. En Mozes gaat verder. Hij zegt, ja, ik geef je gelijk. Ik zal het. U moet ze allemaal aanvaarden, zonder uitzondering. Ja, dat zal ik doen. Ja, maar zei hij, dit is voor mij niet meer genoeg, zegt Mozes. Ik wil het bij de notaris, zwart op wit. Ik wil het getekend met uw handtekening. Dat is het Oude Testament, hè? Het Oude Testament. En als u dat niet doet, streept u mijn naam maar door uit het boek van de levenden. Dat is indrukwekkend. Dat is Mozes. En later staat er in de psalmen, de enige waarvan God zegt, hij was mijn vriend. Want hij opende mij de ogen. Dat is waarheidsschepping. Dat is wat Orpheus doet. Dat is wat de moeder van Judas doet. Dat is wat in de diepste zin Jezus van Nazareth bedoelde. En wat uitgedrukt wordt op de pasicoon. En wat staat als er staat, ik ben de waarheid. Dat betekent, er is niet een universele waarheid en ik ga het jullie vertellen en schrijf het nou op. Of neem het op, je bandrecorder of op, hoe heet zo'n ding, televisie of, nou ja. Nee. Nee. Ik ben de waarheid. Ik ben de weg. Ik ben het leven. En wij denken, dat is alleen voor hem. Maar eigenlijk zegt hij hetzelfde wat de Boeddha zegt. De Boeddha zegt precies hetzelfde. Letterlijk zo. Rinzai zegt hetzelfde. Staat in kloppen waar geen poort is. Leest u maar na. Rinzai zegt, de waarheid, ik heb maling aan de waarheid. Hallo, was dat een gsm die of was een vogel? Ja, ik ben blij dat u het zegt, want ik heb mezelf... Ja. Ja. Maar dat staat er, hè. We hadden het een paar dagen geleden over de weg. En Rinzai is zeer radicaal. Dat is een beeldenstormer. Die zegt, als iemand praat over de weg, blijf er mijlen vandaan. Loop er met een kringetje omheen. Ze zijn niet te vertrouwen. De weg, dat is de grote inquisiteur. Er is geen weg. En dan zegt hij erbij, de enige weg met een hoofdletter is jouw hartgeest. Xin in het Chinees. Jouw hartgeest. Eigenlijk zegt hij wat Jezus zegt. De weg, dat ben jij hier. Dat is dat oorspronkelijke, unieke, wat nooit iemand deed. En jij moet maar ontdekken waar jij voor een muur staat. Waar voor jou de dingen gestold zijn tot het bekende. Waar jij vastzit en waar het weer kan stromen. Met alle angst die dat teweeg brengt. Want onbekendheid ingaan roept ook angst op. Ook voor Mozes. Ook voor Rinzai. Dat zegt hij, dat hij jaren rondgelopen heeft. Met vuur in zijn buik en angst. Dus ik ben de weg. En ik ben het leven. Een en al leven. Jouw hartgeest. En de weg. En precies hetzelfde over de waarheid. Want wat Mozes deed, doet Rinzai ook, hè? Dood de Boeddha. Zo radicaal. Lees die teksten opnieuw na. Die diepe oproep is het. En altijd stolt het weer. En dat wij waarheid kunnen scheppen. Letterlijk staat het er zo bij Sjastov in verband met Orpheus. Dat is een nieuwe waarheid die er nooit eerder was. Dat wij vanuit liefde, vanuit diep verlangen, we kunnen niet eens zeggen wat we misschien verlangen, vanuit diep verlangen en nooit te bewijzen, nooit evidente, tegen alle zekerheden en universele waarheden ingaande geloof in ons diepste verlangen, dat wordt werkelijkheid. Al zijn we helemaal alleen als Mozes voor God. Zo. En dan ziet u toch hoe in dat stamelen van Jezus van Nazareth en van de Boeddha, die dat ook zegt. Boeddha zegt ergens, waar ik ben kan jij niet komen. Pat heeft daar een prachtig filmpje over gemaakt. Kijkt u op Google. Ik heb het al eens genoemd. Zijn er mensen die het nog niet gezien hebben? Het filmpje van Pat van Google. Hier aanwezig. Ja? 3 minuten lang. Het is zo aangrijpend. Het moest gaan over het evangelie. En die woorden zijn van de Boeddha. Dat weet niemand. Hij heeft een prijs gekregen. Prachtig christelijk filmpje. Wat zijn de woorden van de Boeddha? Dit heet infiltratie. Ja? Maar het zijn woorden van zowel de Boeddha als Jezus. Jezus zegt dat ook. Waar ik ben kan jij niet komen. En iedereen denkt, ach, dat is iets bijzonders daar met die vader of weet ik wat. Nee, hij zegt eigenlijk, dat geldt voor jou ook. En daarom zegt hij ook tegen Maria Magdalena, raak me niet aan. Dat is niet puriteins van geen honkie-ponkie meer. Dat is het niet. Het is echt, bij jou ook, daar kunnen we niet bij. Daar is uniek. Dat is wat in de Apocalyps staat. Iedereen krijgt een steentje met een tekst die niemand kent. Alleen jij. En dat is waar we, wat Dostojevski zegt, zo'n angst voor hebben. Oog in oog met de diepste vragen. Alleen met het geloof van ons hart. Maar door dat geloof komt alles in beweging. Al zien we dat niet, want wij denken de dingen komen in beweging door sociale activiteiten, door boeken te schrijven enzovoort, is ook belangrijk. Maar dit stilzitten, zoals de Avatamsaka Sutra dat zegt, en dat niet weten, en ons verlangen leven te houden, al kunnen we het niet eens verwoorden, en ons geloof tegen alle muren in dat verlangen, dat brengt de werkelijkheid Juist dat in beweging. Dat deze bede steeds meer uit het hart mag komen en steeds dieper werken mag. Dat staat er. Zonder het hart van mededogen is de rest, waar we allemaal kunnen meten hoe belangrijk meditatie is. Psychologisch laboratorium, Nijmegen doet dat, fantastisch allemaal. Allemaal meten wat de resultaten zijn. Maar in het diepste gaat het ook iets totaal anders. Sorry dat ik dat zeg. Hoe moeilijk we dat ook vinden. En het enige is, waarheid scheppen, die formulering alleen al, kan ons misschien wakker maken. Het gaat niet dat wij ontdekken wat de waarheid is. Sommigen hebben dat, die hebben dat licht gezien, en nou ik ook nog. Nee. Wat u ziet, zal niemand zien. En dat is scheppen. En dat is scheppen uit het niets. Dat is de mooiste uitdrukking uit de Joods-christelijke traditie. Scheppen uit het niets. Shestov gebruikt die herhaaldelijk die uitdrukking. En niet als hij over Jezus praat, maar als hij over Russische schrijvers praat. Atheïsten. Die op een muur botsten en dan ontdekken wat dat is. Scheppen uit het niets. Maar wie het ook wel, Hisamatsu. Dat komt in mijn volgende boek. Dat komt in december uit. Wat gepresenteerd in Amsterdam. Met champagne. Dus je bent uitgenodigd. En de titels van mijn boek zijn echt meer dan een mens kan doen. Nou, dat denk je al, dat hoeft voor mij niet. Kloppen waar geen poort is. En dit heet de boete tot het onmogelijke. Ja, dus, maar het is het meest bevrijdende. Sorry dat ik dat zeg. En daar komt een stuk van Hisamatsu in. Dat hij zegt, een van de diepste uitdrukkingen uit de Joods-christelijke traditie, überhaupt uit alle religieuze traditie, is scheppen uit het niets. Het was er niet. En plotseling is het er, wat er nooit eerder was. Dat is toch aangrijpend. Dat breekt ook met die plaatjes van universele waarheid. Universele zenwaarheid. Is dit nog wel zen? Ja? Sorry dat ik daar zo fel over praat. Er is nog iemand die erover praat. Suzuki Taisets. Ik weet niet, dat is de man die in de 20e eeuw zen in het Westen bekend gemaakt heeft. En die praat ook over scheppen uit het niets. In een gesprek met een christelijk theoloog, Winston King. Dat was in de jaren 20, jaren 30, een protestants theoloog die al diep geïnteresseerd was in het boeddhisme. En daar prachtige boeken over schreef. Die dat verkende. Eerste boek wat ik las over boeddhisme. Heel lang geleden. Halve eeuw geleden. En hij zegt daar iets heel indrukwekkends over in dat gesprek. Daar is dat zo met Winston King. Want Winston King als katholiek, als protestant, die vraagt, is niet hetzelfde hoor, die vraagt aan hem, kunt u iets met wat u nou probeert uit te drukken, waar het in de diepste zin dan om zou gaan, als ik u goed, heeft dat te maken met scheppen uit het niets? Ja, zegt hij, ja, zegt hij, precies dat is het, scheppen uit het niets, het was er nog niet. Niemand die eraan dacht en plotseling is het er, dat is het grote wonder van het bestaan. Elk moment opnieuw. En dan zegt hij erbij, en weet je wie dat weten? Kinderen. Niet mensen die boeken lezen. Kinderen weten dat. Kleine kinderen die scheppen uit het niets. Dat is zo'n diep wonder. En dan spreekt Taisets Suzuki over scheppen uit het niets. Over het wonder en over een kind. Een boeddhist. Maar het mooiste heb ik het gevonden bij een Russische schrijver. Paul Yevdokimov. Ik heb hem gesproken in Moskou. Hij heeft me meegenomen naar een restaurant wat beschreven wordt tot Tolstoj in Oorlog en Vrede. Heeft iemand Oorlog en Vrede gelezen? Nee, wel eens van Tolstoj gehoord. Ja. Ja? Ja, nou, in dat restaurant. En ik heb heel veel gesprekken met hem gehad. En in een van zijn romans beschrijft hij dat. En dat is voor mij het dichtste bij wat scheppen is. Want dat gaat over een kind. En dat gaat over hemzelf. Want dat zijn zijn ervaringen. En ik heb daarover geschreven. In een Frans tijdschrift, in het Nederlands, had ik het maar nooit gedaan. Want dat is in handen gekomen van de officiële literaire kranten in de Sovjet-Unie. En die hebben deze auteur aangevallen. Om wat hij gezegd heeft in het gesprek. Hij heeft zich fantastisch verdedigd. Maar wat er moet. Want hij kon jaren niet schrijven. Want hij was religieus. En dat was not done in de Sovjet-Unie. Zo moet. Maar ik zal iets vertellen over wat hij schrijft. Het zijn zijn ervaringen. Ik kan het wel eens een keer opzoeken. Ik heb het ooit eens een keer gepubliceerd in een artikel ergens, maar ik weet niet meer waar. Hij beschrijft dat hij zelf als kind als kleinkind dit ontdekte, wat dat is. En dan gebruikt hij het begin van het boek Genesis uit de Bijbel, wat u kent. Dat gaat over scheppen uit het niets, dat weet u. In het begin was er niets, was er duisternis en God schiep. God schiep en scheidde het licht van het duister. En God zei, het was goed. En God schiep de vogels en de sterren en de mens uiteindelijk. Dat is een prachtige poëtische tekst. En daar schrijft hij als atheïst een parafraas op. In het begin was er niets. En was het duister en de nacht. Maar hij, God, dit kind, sliep niet. En hij, God, dit kind, werd wakker. En God, dit kind, sprak, er zij licht en het werd licht. En God sprak, enzovoort. Ik wil dat er de bomen zijn en dat er de vogels zijn en dat er andere mensen zijn. En de vogels zongen en de bladeren aan de boom zongen en zijn hart zong en alles zong. Dat was de eerste dag van de schepping. Het is zo ontroerd en zo direct. En dat is wat hij terugontdekt, deze auteur, als hij oud is. Dat beschrijft hij in dezelfde roman. Dan heeft hij zo'n ervaring. En dat beschrijft hij ook. Plotseling, dat kun je niet afdwingen, dat kun je niet voor oefenen, dat kun je niet voor trainen, er is geen techniek. Plotseling weet hij dat. En ziet hij dat. Iets oerouds was er in dit alles. Tot hartbrekens toe. Dat wordt dan telkens gebruikt. Ter Borg gebruikt het als hij dat ontdekt. Tot hartbrekens toe is niet alleen uit verliefdheid. Hè. Dat kan ook. Dat kan ook. Maar het kan ook dat ineens de werkelijkheid zo nieuw, zo puur, zo ontroerend wordt, dat hij ook geen andere woord heeft. Tot hartbrekens toe. Iets oerouds. Niet bekend uit afbeeldingen, maar uit, van binnen uit het hart zelf. Dat is een prachtige tekst. En dat maakt duidelijk, die hele roman, dit getuigenis, wat scheppen uit het niets is. Voor deze auteur kwam de werkelijkheid volkomen nieuw tot bestaan. Dat heeft hij ook tegen mij gezegd. Werd hij christen? Nee. Werd hij boeddhist? Nee. Dat hoeft helemaal niet. En elke keer is het maar dat wij dit ontdekken. Of wij in een christelijke traditie staan, of in een andere traditie. Misschien kunnen we dan de taal van onze eigen traditie opnieuw beluisteren. En dat houdt nooit op, voor mij ook niet. Dat houdt voor mij niet met zen op. Elke keer opnieuw lees ik de klassieke zenverhalen. Elke keer. Dat is nooit klaar, goddank. In het boeddhisme zeggen ze, zelfs de Boeddha is nog onderweg. Als het een oneindige weg is, hoe ver is de Boeddha dan? Hoe ver is Jezus van Nazareth dan? Dat heeft ook een Franse schrijver een keer gezegd, Léon Blanc. Ook hij is nog onderweg. Dat is het meest bevrijdende. En waarheen? Waarheen? Don't know. Want dat is misschien scheppen uit het niets. Dat het bekende er niet meer is. En het bekende staat in de weg. En er zijn getuigenissen van Pasternak, van dokter Zhivago. Waar ik binnenkort met Agnes, die gisteren met die microfoon aan het dingen was hier. Gaan wij een programma maken over dokter Zhivago, over het boek. En daar komt dat ook in voor. Want Pasternak heeft dat ook ontdekt. Echt in zijn lijf. En die schrijft dat ook, dat het meest lijkt op de dood. Dat het lijkt op de dood, maar de dood niet is. Als de mensen het nog maar niet zeggen, ja, vertel nou eens even, wat is dat nou? Dat scheppen uit het niets en dat wakker worden. Maar hij kan ook alleen maar stamelen. Maar zo authentiek. En daarom haal ik altijd maar de literatuur eraan. Want het leeft overal. Overal. En het bekende, dat is de dood. Het is vertrouwd, het is veilig. We kunnen erover praten, we kunnen het uitwissen, maar we weten het allemaal dat het dood is. Elke moeder die naar haar kind kijkt en ontroerd is over die eerste glimlach, die weet, als ze zich verwondert, dat dat iets onbekends is. En daarom noemen we het ook verwondering. Verwondering betekent, ik ken het niet. Het was er nooit eerder. Hoe is dit mogelijk? Krishnamurti heeft dat een keer gezegd. Die kon een beetje sarcastisch zijn in verband met, toen vroeg iemand, wat is eigenlijk doodgaan? En toen zei hij zo heel nuchter, doodgaan is het absolute einde van al het bekende. En iedereen dacht, nou, dat is ook niet erg vrolijk. En dan zegt hij, maar is eigenlijk het bekende niet het doden? Dat is het, hè. Universele waarheden zijn dood. Shestov zegt, zonder meer die hangen met de keel uit. Dostojevski zegt, universele waarheden voeren af van God. bewezen waarheden voeren af van dat diepste. Bewezen waarheden over zijn, over meditatie, over wat dan ook. Dat is het juist niet. En dat staat prachtig in de roman die ik gisteren noemde. Die, mijn lievelingsroman, blijft van Zamyatti. U kunt hem lezen, schrijf uw naam maar op het papier. Die roman Wij. En ja, dat is echt meer dan levensgroot. Dat is prachtig. Want daar ontdekt iemand dit. In een atheïstische maatschappij in het jaar 3000 ontdekt iemand dit. Op een pijnlijke manier. Weet je, die angel die steeds meer pijn doet. En hij wordt verleid door een of andere vrouw, die heet I. En die leert hem alles wat God verboden heeft. En hij schrikt ze kapot, want dat kan helemaal niet. Dat is echt, het is, ja, dat is, ik weet niet of u het boek gezien heeft van Floortje, hoofdstuk 20. Ja, en dan in het kwadraat, dat is Zamyatti. Maar u moet dat ook lezen, dat is, neem me complimenten, ik vind dat prachtig. Maar Zamyatti beschrijft dat ook. En dan ontdekt hij iets in die ontmoeting, of, dat hoeft niet zo, het kan op allerlei manieren. Hij ontdekt het ook in de stilte. Hij ontdekt het ook aan muziek. En het eerste wat hij natuurlijk aan die ander vraagt is, de vraag, hoe gaat het nou met ons verder? Ja, hoe gaat het nou verder met de Makaruna? Hoe gaat het verder met de Makaruna? Hoe lang nog? Het antwoord van Zamyatti is prachtig. Hij zegt dat tegen haar. En wat gebeurt er morgen? En dan zegt zij, dat heb ik nooit vergeten, en morgen, en ze zegt het bijna met een hijg zo, en morgen, begrijp je, is het onbekend wat er zal zijn. Begrijp je, het bekende heeft volkomen opgehouden te bestaan. Dat is zijn stamelen. Zamyatti heeft dat ook ervaren. Helemaal. Dat is even authentiek als Ishamatsu. Daarom haal ik hem aan. Daar getuigt hij van. Op allerlei manieren. Het bekende heeft opgehouden te bestaan. En morgen is onbekend wat er komen gaat. Onbekend. Dat vinden we misschien prachtig als Zamyatti het beschrijft. Maar in ons eigen leven? Laten we heel eerlijk zijn. Ik had niet zo lang geleden een gesprek met twee andere zenmeesters. Eén daarvan is Amasami, waar ik heel bevriend mee ben. En het ging allebei over het zencircus overal. En over dat je maar één druppeltje hoeft laten te vallen om te zien hoe explosief alles is. En hoe alle mooie plaatjes eigenlijk allemaal ijsschollen zijn die in de weg staan. Het werd maar letterlijk genoemd. Door allebei, onafhankelijk van elkaar. Je moet dus gewoon zo in je eigen sangha het woord transmissie laten vallen. En het ontploft. Sorry hoor, het is een vuurwerk waar oudejaarsavond niks bij is. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb ook wel twee keer aan iemand een soort transmissie gegeven. En ik denk dat daar niemand over gevallen is. Dat zijn lieve tamelijk wel. Maar ik denk dat het waar is. Je hoeft het maar te noemen en het brengt bij mensen, denk ik, heel veel beweging. Dat werd mij verteld. Ik weet niet of dat hier ook zo is, misschien zijn wij net allemaal een uitzondering. Maar ik denk dat wij heel goed moeten zien hoeveel bekends er sluimert. En hoe waar het is wat Zamyatti zegt. En Sjastov zegt. En Christus zegt over wat is waarheid. Want tegen Pilatus geeft hij geen antwoord. En Sjastov zegt, terwijl hij nooit een zendtekst leest, om Pilatus iets duidelijk te maken, dat we de kop van Pilatus moeten pakken en 180 graden om moeten draaien. Ja, misschien had het dan, dat is een zenverhaal, hè? Ja, van Pai Chang en de vogels die overvliegen. Dan vraagt een zenmeester aan iemand, vliegen eenden over, waar zijn ze nou? En hij zegt, ja, zo ergens daar. Pst, pakt hij die kop en ineens voelt hij dat het om heel iets anders gaat. Helpt dat nu altijd? Nee. Moet ik dat ook bij u ook doen? Ik heb dat niet in mijn aard. Ik ben heel anders. Maar het gaat wel, het dramatische van het verhaal laat wel zien, net als Zamyatti, net als Jevtokimov, het gaat om scheppen uit het niets. Het gaat om, het onbekende heeft opgehouden te bestaan. En dat is het meest bevrijdende. Maar het is overgave. Want het onbekende roept angst op. Het lijkt of je staat voor het niets. En het is het niet. Juist niet. En meer kan ik niet zeggen. Meer kan niemand zeggen. En daarom is in deze traditie de stilte zo belangrijk. Daarmee gaan we elke ogenblik weer opnieuw de stilte in. En hier gebeurt het. Niet alleen in die stilte. Niet alleen in het zitten. In de plek waar het leven ons neergebrengt. Overal. Bij iedereen anders. Maar een stuk van onze weg is hier. De stilte. En dat gaan we nog maar doen.